Bildiğim Uyur. Goedemorgen luisteraars, iets over tienen bij Contact 2 Maldegem. Dat betekent tijd op zondagvoormiddag voor onze magazine Satelliet. Vandaag met Johan Hogerwerf. Ik geef u wel de groeten mee van collega Patrick Vermeer en ook van John Westland die vandaag in staat voor de techniek. We gaan het zo dadelijk hebben over de gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. Maar voor het zover is en vooral hier ook onder mensen hier rond tafel plaatsnemen, geef ik u ook nog een paar berichten mee. Enerzijds van onze gemeentelijke diensten en anderzijds ook een paar activiteiten die ik ga aankondigen. Eerst zeggen dat de Rijksdienst voor Pensioenen voor Werknemers ter kennis brengt dat er weer een zitdag doorgaat in het gemeentehuis van Maldegem, waarop zij kosteloos alle gewenste inlichtingen kunnen bekomen in zaken werknemerspensioenen. De zitdag gaat door nu dinsdag aanstaande, 26 maart, in de voormiddag van 9 tot 11 uur. De zitdag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Talstandigen gaat eveneens door nu dinsdag, maar dan slechts 1 uurtje van 9 tot 10, allebei in de trouwzaal van ons Maldegems gemeentehuis en dat is op de eerste verdieping. Naar aanleiding van het Belgisch kampioenschap voor elite-renners dat op zondag 30 juni in Maldegem gereden wordt, organiseert het gemeentebestuur een fototentoonstelling over wielrennen in het Meetjesland. Die tentoonstelling zou geopend worden op vrijdag 21 juni en lopen tot en met zondag 30 juni. Er is een werkgroep onder leiding van Schepen de Taille samengeroepen en die is op zoek naar foto's. Hebt u foto's die bruikbaar zijn voor deze tentoonstelling, dan kunt u die altijd bezorgen aan de dienst onthaal van het gemeentehuis en ook aan de dienst toerisme en dat is dan in de mevrouw Koertmanslaan nummer 77. Voor bijkomende informatie kunt u ook contact opnemen met Schepen de Taille op 050 71 54 00 of met het secretariaat van onze Maldegemse burgemeester en dat is 050 72 89 44 of 45. Dan nog even naar de Hogenpad van Maldegem-Adegem. Daar vindt op zaterdag 13 april een concert plaats met de Samantha Brothers Orchestra featuring William Raven. En dat is niet zomaar een orkest staat hier, maar wel 11 super swingende muzikanten live in actie, indrukwekkend gekleed in de glitterstijl van de 70s en omkaderd met een uitzinnige visuele act met danspasjes en ander leuks. Je kunt daar gewoon niet blijven bij stilzitten. Wil je dat gaan uitproberen, dan moet je dus op zaterdag 13 april naar de Hogenpad om 20:30. Je betaalt 10 euro in voorverkoop en aan de deur van die Hogenpad betaal je 12 euro. We blijven nog even in de Hogenpad, want het gemeentebestuur, de seniorenraad en de sociale raad van Maldegem die organiseren samen een themaavond met als thema erfrecht en successierecht, nalatenschap. En ook de nieuwe wet op het voogdijschap komt daar ter sprake. Die avond gaat door op dinsdag 23 april om 19:30 in de Hogenpad in Adegem. En mevrouw Mireille Franks is daar gastspreekster. Zij is juriste, werkzaam op een notariaat in Antwerpen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is er gratis. En tot slot gaan we nog even naar het Leen in Eeklo. Daar loopt nog tot vrijdag 31 mei een tentoonstelling met als titel Speuren naar Sporen. Je leert er welke soorten sporen er zijn en je ziet hoe enkele typische bosbewoners hun aanwezigheid daarmee ook verraden. Die tentoonstelling loopt in het Provinciaal Bos Infocentrum in het Leen in Eeklo en dat weet je ongetwijfeld te vinden. Groepen die kunnen er ook langs, het is allemaal gratis, maar als groep reserveer je best, dat kan op telefoonnummer 09-300-76-74-77. Zo luisteraar, ondertussen zijn we wat wakkerder geworden en zijn we ook compleet rond onze tafel. Ik stel even de mensen aan u voor. Voor de CD&V hebben we Schepen Jacques de Taille, voor de VLD Patrick Gijsels, voor Agalef Rosie van Hoeken en voor het Slaandblok Wilfried de Metzenaar. Dat zijn de mensen waarmee we het gaan doen deze morgen. Ik moet wel nog even collega Paul Verman verontschuldigen, die kon er deze morgen niet bij zijn. We gaan terug naar woensdagavond, bespreking van de gemeenteraad. Ik zou het willen hebben over een brokje verkeer, zeg maar, met een aantal politiereglementen. Een brokje huisvuilzakken, dan gaan we het ook nog even hebben, als de tijd daarvoor blijft, over een Roma-project. En over een retributiereglement rond de sportaccommodatie, waar het allemaal wat duurder wordt. Maar eerst misschien bij wijze van mededeling zeggen, en dan richt ik mij al even naar onze schepen hier aanwezig, meneer de Taille. Wat het zwembad betreft, dat stond eigenlijk op de dagorde, want er moest een klankinstallatie worden aangekocht. Daar gaan we het eigenlijk niet zo echt over hebben, maar wat misschien belangrijker is naar de luisteraars toe, dat is dat die werken wel wat vertraging oplopen.
Ja, in de, wat vertraging oplopen. Waarschijnlijk zal het oorspronkelijk tijdschema niet kunnen gehaald worden, maar de aannemer, bij zover ik weet, blijft nog altijd bij het aantal dagen dat hij dus krijgt om de werken uit te voeren.
Het is wat weer verlet geweest.
Ja, het is inderdaad weer verlet geweest. En zover hij binnen het aantal dagen blijft dat hij dus toegewezen gekregen heeft, ja, dan kunnen we hem uiteraard niets doen. Mm-hmm. Eigenlijk komt het daarop neer. Dus men kan dat als vertraging bekijken, maar eigenlijk ook niet. We hadden gehoopt van het vroeger te kunnen openen. Maar ja.
Nu dat zwembad komt wellicht een van de volgende zittingen nog eens op tafel, want er zijn er wel wat meer werken ook noodzakelijk.
Ja, er zijn meer werken, maar er zijn ook min werken. Hè.
Ja.
Dus niet onbelangrijk hoor. Het zijn niet alleen meer werken waarover het gaat, maar er zijn ook min werken. Uh-huh. Dus ik denk niet dat, dat wij buiten het krediet zullen gaan. Dus wij zitten met de krediet en de verschuivingen die gebeurd zijn, ja, dat gebeurt altijd op alle werken uiteraard, maar wij hebben dan ook, of toch tenminste de dienst, hebben dan ook nog geprobeerd om dus alles binnen de perken te houden, dan zijn ze naar mijn mening goed ingeslaagd.
Mm-hmm. Voor wanneer is de opening nu voorzien?
Dat is voor mij een moeilijke vraag waar ik eigenlijk niet kan op antwoorden. Wij hopen nog altijd dat het dus in juli zal gebeuren, omdat moeten we ook eigenlijk realist zijn dat de maanden juli en augustus zijn de topmaanden bij ons. Mm-hmm. En als wij, ik weet dat er vrij veel pressie gezet wordt achter de aannemer, maar die kan uiteraard schermen met het aantal dagen dat hij heeft. Dus ik weet ook dat men nu heel met zeer veel man aan het werken is. En ik hoop nog altijd dat wij in juli kunnen openen, maar dat is misschien niet realistisch. Dan zal het eerder augustus zijn. Mm-hmm. Tot onze grote spijt, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar eigenlijk een datum om te zeggen, kijk, die datum is open, ja, dat kan ik hier echt niet zeggen. Hmm. Nee.
Nu een ander puntje dat we als mededeling meegeven, gaat eigenlijk ook wel over werken, namelijk infrastructuur en nutswerken die toch regelmatig langs gemeentewegen plaatsvinden en waar je de mensen wel eens hoort zeggen, ja, gaan ze die straat nu weer al opengooien, ze is nog maar opengegooid x aantal maanden terug.
Ja.
Vandaar dat er nu toch wel afspraken gemaakt worden, een soort code wordt ingesteld met alle nutsmaatschappijen, dat zijn er een 17-tal, meen ik, ja, die onder elkaar afspreken om daar toch wat meer, ja, coördinatie in te brengen.
Ik zou bijna zeggen, er is dus een raad voor nutsbedrijven en daar zitten die 17 maatschappijen bij. En ik zou bijna zeggen, hoera, hoera. En iedereen zal dat wel al meegemaakt hebben. Van, u hebt het net gezegd van, ja, men legt de leiding en twee maanden nadien moet men de zaak weer op. Dat gaat dus niet. Hè. Mm-hmm. Dus men heeft nu onder elkaar duidelijke afspraken gemaakt. Indien er dus een straat om welke reden dan ook opengebroken wordt, dat men blijkbaar onder die bedrijven, dat men onderling afspreekt, kijk, als er nog iets moet gebeuren, nu is het moment, maar niet meer binnen twee maanden als alles weer in orde is. Dus dat kunnen we eigenlijk maar toejuichen, want Dat trekt dus op niets. Hè. Mm-hmm. En gelukkig, ik weet, 2 jaar terug is men daar al over beginnen spreken. Het was op een vergadering van Imiwo. En die zei van, kijk, we zaten met een probleem. Ik dacht in de Bogaardestraat, waar dus alles werd toegelegd. En 2 maanden nadien moest Belga komen dan in. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar uiteraard, het is een afspraak tussen die bedrijven. En wij kunnen het maar toejuichen.
Mm-hmm. Goed, dan gaan we over naar ons hoofdstuk verkeer en alles wat daar komt bij kijken. Ik ga ervoor eerst even naar mevrouw Van Hoeken van Agelef, Rosie. Uw collega Erwin Goethals, die verbaasde eigenlijk een beetje iedereen bij het begin van de gemeenteraad, toen hij een motie voorlas rond verkeersveiligheid. Dat had hij graag als punt bij hoge dringendheid gezien aan die dagorde. Misschien moet je eens zeggen, waarover gaat het eigenlijk?
Dus mijn collega was redelijk geschokt omwille van het nieuws dat hij woensdagmorgen gehoord had, namelijk omwille van het feit dat pas zou beboet worden bij een overtreding. Wat was het nu weer? Als je 50 km/u mag rijden, word je pas beboet op 65 km/u. Een dergelijke richtlijn, helemaal heel eenvoudig uitgelegd, was blijkbaar door de procureur-generaal doorgestuurd naar de politiedienst. En dat materie van zo'n marge moesten innemen om een boete uit te schrijven. Dus als je al die inspanningen doet als gemeente om dus de verkeerssnelheid naar beneden te halen en dan hoort dat dat er op zo'n marge gebruikt wordt om te beboeten, moet je de duis wel een keer vragen beginnen te staan, kan dat hier wel? Kunnen we wel al die inspanning blijven doen als er toch niet beboet wordt, als er toch niet geen inspanning door de politie mogen genomen worden, om de overtreders op hun fouten te wijzen. En naar aanleiding van dat nieuws dat hij die dag gehoord had, heeft hij dus een motie opgemaakt waarin hij vroeg aan de gemeenteraadsleden die te ondertekenen om dus naar de betreffende overheden te schrijven en te laten weten dat wij dus niet akkoord gaan met een dergelijke manier van beboeten en van omgaan met verkeersovertredingen.
Mm-hmm. Nu schepen, een tijd terug is dat ook al eens te sprake gekomen, denk ik, hier rond tafel al sinds toch, dat Maldegem bij verkeerscontroles inderdaad die marge wel wat ruim neemt, in zone 50 maar verbaliseert vanaf 66 of vanaf 65. En toen werd gezegd, ja, dat wordt toch niet, inderdaad niet nagevolgd op het parket enzovoort. Dat wordt daar van tafel geveegd. Vandaar dat we maar verbaseren vanaf 66.
Ja, eerst en vooral over de grond van de zaak. Indien dat al juist zou zijn, ja, zou ik eigenlijk geen opmerkingen hebben. Maar ik heb er toch fundamentele opmerkingen over. Eerst en vooral is het uiteraard, als je die opmeldt, omdat gevraagd van Maldegem. Als je over Maldegem spreekt, ja, dan kan men maar verbaliseren, dat is één. Ja. Waar men het haalt, die norm 65 of 66, dat is mij totaal onbekend. En je weet dat ik in de praktijk zit. Dus ik kan hier op dit moment zeggen dat dat wat Gent betreft, dus advocaat-generaal van Gent, die dus bevoegd is West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, dat het mij totaal onbekend is dat dit zou gebeuren. Dan moet ik heel duidelijk zijn. Dus in hoeverre die informatie die via de pers is verspreid, nationale pers, juist is, dat weet ik dus niet. Ik moet u zeggen dat als je 65 rijdt, of 66, dat je ja, zeker een zware overtreding aan je broek hebt. Daar ben ik gewoon zeker van.
Ja, maar het gaat eigenlijk over de Didyma 55 of 58 rijden, ja, maar die goed, niet geverbaliseerd
worden. Het is niet de politie die moet beslissen als er al dan niet een seponering gebeurt. Daar hebben wij niks mee te maken, hè. Als wij hier in Maldegem 50 mogen rijden en gerijd 55, dan zal men dat doorsturen, uiteraard. En daar stopt de bevoegdheid van onze ambtenaar, van onze politieambtenaar, daar stopt het, hè. Dan is het parket die moet beslissen van, dat moet beslissen van, ja, gaan we vervolgen of niet. Daar hebben de mensen van Maldegem niks mee te maken, hè. Maar hier gaat het daarover dat men blijkbaar zegt, als je 50 rijdt, ja, rij maar 66, want Men gaat toch seponeren. Met andere woorden, men gaat u toch niet ofwel een minderlijke schikking sturen die heel veel geld zal kosten, 66, ofwel naar de politierechtbank indien het al 2 of 3 maal is gebeurd. Mag je zeker van zijn. Dat is mij dus totaal onbekend. Maar ik weet dat men het is een lovenswaardige poging, daar gaat het dus niet om. Hè. Maar ik vind dat men duidelijk de bevoegdheden moet van elkaar houden. Hè. Wij verbaliseren, het is parket, dat moet vervolgen. En daar houdt het op. En als men zegt, parket vervolgt het, als men 66, dan zeg ik met mijn kennis, ja. Want men heeft nu al ontkend, onder andere ook niet te verwillen, dat dat dus zo is. Hè. Men ontkent dat in alle, en ik, eerlijk gezegd, het gaat er niet over van de minister gelijk te geven of niet, ik vind dat eigenlijk, want hetgeen dat ik ervan weet, is ook dat men vervolgt, als het 66 is.
Nu, je kunt uiteraard ook een beetje de redenering omdraaien, dat horen we toch eigenlijk wel bij politiediensten, ook in Maldegem, dat ze zeggen, ja, waarom zouden we nog verbaliseren onder de 65? Want als we het doen, hebben we alleen maar papierwerk, pv's die we moeten opmaken, en uiteindelijk worden ze niet opgevolgd in Gent. Dus zeggen ze, we verbaliseren maar vanaf 66.
U weet dat de burgemeester heeft het zelf gezegd, want dat is uiteraard zijn bevoegdheid. Hè? Die krijgt dus wel waarschijnlijk, ik ben bijna zeker, dagelijks de papieren. En hij zegt altijd dat er heel veel mensen zijn die hier in Maldegem dagelijks, hè, door de bonden gezet worden. Heel veel. En hele zware boetes worden eruit gesproken. Want het is dus niet zo dat men automatisch, indien men te vlug rijdt, dat men automatisch naar de politierechtbank moet. Hè. Dus in eerste instantie zal men een minderlijke schikking. En is het eigenlijk, loopt het de spuigaten uit? Ik bedoel, is het niet de eerste keer, de tweede keer, de derde keer? Ja, dat zal men niet voor de rechtbank brengen. De burgemeester heeft gezegd, en ik geloof hem er ook op, dat men genoeg verbaliseert in Maldegem. Maar ja, ik zeg verbaliseren, dat is één punt, vervolgen, dat is een ander punt. Hè. Dus moet dat uit elkaar halen. Hè.
Goed, dan gaan we over naar een aantal politiereglementen. En die hebben we eigenlijk ook allemaal met de snelheid te maken. Zo eerst even misschien naar de Fabiola-laan en de omloper. En daar was dan eigenlijk geen discussie over. Daar wordt de zone 30 ingevoerd. Was denk ik iedereen mee akkoord. Anders ligt het als we gaan naar het industrieterrein, waar er een snelheidsbeperking tot 70 kilometer zal worden ingevoerd, als dat politiereglement van Hogerhand wordt opgevolgd en goedgekeurd. En daar was er wel wat discussie, want daar zouden de oppositiepartijen allebei eigenlijk wel liever zien dat het naar 50 gaat. Misschien eerst even beginnen met mevrouw Van Hoeken, want ik ben toch juist als jij zegt dat het naar 50 zou moeten dan. Ja.
Wij stelden dus zo'n 70 voor. Ja. Waarom? Ten eerste, dat is de tweede keer dat dit punt op de agenda komt. De eerste maal was in januari. En ik schrok mij toen al een ongeluk, om het maar de term te gebruiken. Toen ik zag dat je daar dus momenteel 90 mag rijden. Ik heb dus niet veel kennis van zaken te geven. Want ik tufte daar aan 50 per uur voorbij. Omdat ik persoonlijk niet verantwoord vind om daar snel te gaan rijden. Dat is een straat die gebruikt wordt door fietsers, door veel schoolkinderen. Straten, door fietsers, veel schoolkinderen, ook door zwaar vervoer. Het komen daar veel mensen met een auto voorbij die in dat industriepark werken. Ik vind het zeker niet verantwoord. Al die mensen moeten samen de straat delen, ook voetgangers dikwijls. Dat je daar aan 90 per uur gaat voorbij gaan rijden, dat is één punt. Aan 70 per uur, wat men nu wil, is al een goede verbetering natuurlijk. Maar we vinden dat nog veel te veel. Gezien de intensiviteit dat die straten gebruikt worden en door iedereen en alle soorten vervoermiddelen is dat veel te veel en daarom pleiten wij voor een 50 per uur en ook voor snelheidsremmende maatregelen die zouden zeker interessant zijn en ook fietsvoorzieningen voor de fietsers die daar toch intensief gebruik maken van dat parcours. Wij werden daarin dus ook nog gesterkt in onze mening toen wij een brief in het dossier zagen zitten van het BIM, dus van de personen die op het industrieterrein werken en wonen, die dus ook een 50 km per uur vroegen. Dus als de omwonenden dat vroegen en er wordt niet op ingegaan, ik zie mijn collega de taai van nee knikken, op het moment dat ik het dossier heb ingekeken, zat er daar niks anders in dan een BIM 50 km per uur. Men heeft dat dan proberen te weerleggen op de gemeenteraad. Ik ben daar dus nog altijd niet van overtuigd. Schriftelijk heb ik een 50 km per uur gezien. En om die reden zijn we er zeker van overtuigd dat er daar 50 km per uur zou moeten ingevoerd worden.
Ja, de geestelijke, jullie waren wel akkoord, denk ik, met die 70 per uur.
Wel, ik denk dat het grootste probleem, dus kwestie van te snel rijden en zo, zeker niet in de industriezone van Maldenhem ligt. Er zijn andere heikele punten. Wat betreft het voorstel van BIM zelf, uiteraard hebben wij allemaal gezien dat hij zelf eerst 50 voorgesteld heeft. Nu, ik weet dat bepaalde mensen van de top van BIM hele goede relaties hebben met de burgemeester. En als daar dan plots 70 voorgesteld wordt, kan ik mij wel voorstellen dat ergens achter de schermen die mensen van BIM daar toch wel akkoord zullen mee geweest zijn. Dus ik denk dat dat het punt niet was waar moest over gediscuteerd worden als het over verkeerssnelheid ging.
Ja, Schepen, misschien een reactie daarop toch?
Ja, een reactie. Men gaat van 90 naar 70, ja. Dat is op zichzelf al lovenswaardig, maar zou nog kunnen zijn, waarom gaan we niet naar 30? Hè? We kunnen zo blijven spreken, maar het is ook mensen, men moet ook, het is een industrieterrein, hè. Ja. Dus men moet dat toch ook een klein beetje rekening mee houden, dat er toch een goede toegang heeft, en ook naar alle uitvalswegen van Maldenhem. Dus men moet daar toch een klein beetje rekening mee houden. Ik denk niet dat dat eigenlijk, en Patrick heeft daar zeker gelijk in, dat dat eigenlijk een groot punt is. Hè. Dus ik vind 70 km per uur vind ik een goede snelheid daar.
Goed. Dan gaan we even naar het volgende politiereglement, de Verbranden Bos. Een beetje dezelfde discussie voor een stuk toch. Ook daar gaan we van 90 naar 70, mevrouw Van Hoeken. En jullie hadden het ook liever op 50 gezien.
Ja, want je zit er opnieuw met hetzelfde probleem. Zowel voetgangers, fietsers als auto's moeten op datzelfde wegdek gaan rijden. Er is geen apart fietspad voorzien. En als je daar aan 70 per uur komt voorbijgevlogen, is dat alles behalve te verantwoorden als dat wegdek moet gedeeld worden. Je zit daar ook in een toch semi-bebouwde kom, om het zo te zeggen. Er zijn daar veel huizen langs die straat. Er wordt ook veel aan recreatie gedaan langs die straat. Het is een heel mooie straat om te gaan fietsen, om te gaan wandelen. Dus ik denk dat het zeker niet opportun is om dat op 70 per uur te laten. Steek dat op 50 per uur, zeker 's morgens vroeg ook. Zitten daar heel veel fietsertjes langs die naar school gaan. Ik vind dat dus niet verantwoord om dat naar 70 per uur te brengen.
Ja,
dat was dus een punt waar wij wel ook opmerkingen over hadden. Inderdaad, de plaatsgesteldheid laat mijn inziens bijna niet toe dat er 70 gereden wordt. Ik denk dat je al een beetje van een stuntman moet zijn voor uw snelheid, met die paar wegversmallingen die er al in zitten, om uw snelheid naar 70 daar op te trekken. En dan zul je waarschijnlijk op sommige momenten heel brusk moeten gaan remmen ook. Dus de weg op zichzelf inviteert volgens mij voor een 50 per uur grens. Waar wij op dat punt wel serieuze bemerkingen over hadden, en ik denk dat we dat hier in de bespreking een beetje overgeslagen hebben, dat er daarvoor een punt goedgekeurd was waar op de expressweg 90 km per uur maar niet meer zou mogen gereden worden. En daar hadden wij ergens de discordantie tussen die twee punten, was voor ons te veel. De expressweg, die toch een grote verbindingsweg moet zijn tussen een aantal grote steden, die toevallig hier langs Maldenhem passeert, waar een viervaksweg voorzien is, als men op zulke plaatsen al begint te begrenzen tot 90 km per uur, ja, waar is de logica dan, hè, dat men op viervak maar 90 mag rijden en dat men aan de verbranden bos met zijn wegversmalling enzovoort dan ook nog 70 zou mogen rijden? Dat is ergens, geen coherentie in de beslissingen die genomen worden. Ergens misschien een gebrek aan visie van waar gaan we nu wat toelaten. Ik weet, achter die expressweg zijn een paar ongevallen gebeurd. Een paar ernstige uiteraard ook. Maar ja, het is niet met het verkeerd 90 te laten rijden, dat men aan die kruispunten op de rechte stukken 90 te laten rijden, dat men op die kruispunten de situatie gaat verbeteren. Dan moet men gewoon infrastructurele maatregelen trachten te nemen ten einde het kruisen, het oversteken, het afslaan enzovoort aan die kruispunten te vergemakkelijken. En zo op die manier de weg veiliger te maken. Het is niet met de snelheid naar beneden te halen, want tussennaakjes, die camions, die vrachtwagens, die mochten nu kunnen maar 90, die mogen daar nog altijd aan hun maximum snelheid overrazen. Daar waar een degelijke, comfortabele personenwagen zich moet beperken tot een slakkenhangetje van 90 per uur op een viervaksweg, die toch altijd moet de bedoeling zijn van een vlot verkeer tussen verschillende steden toe te laten.
Mm-hmm. Ja, schepen. Enerzijds die discussie over die snelheid langs de expressweg, dat is één zaak. Maar een andere zaak, wat toch ook wel raar is, denk ik, is de procedure die onze Vlaamse minister blijkbaar aanhoudt. En advies vraagt aan een gemeentebestuur, wetende dat de borden eigenlijk al geplaatst zijn en de snelheid dus eigenlijk al beperkt wordt.
Ja, dat is inderdaad juist, maar je zou eigenlijk de proef op de som moeten nemen. Hè. Ik ben er zeker. Ja, men heeft uiteraard blijkbaar niet af. Wij hebben een advies te geven, hè. Dat moet wel duidelijk zijn. Hè. Dus het is het ministerie van Vlaamse Gemeenschap, afdeling de wegen, dus Oost-Vlaanderen, en er is een ministerie besluit. Hè. Dus dat ministerie besluit, en ook de wet op de politie zegt, we moeten een advies krijgen vanwege de gemeente. Wij hebben een advies gegeven. De vraag is nu natuurlijk, die borden staan er, dat heb ik nu ook gezien. Maar ik was er nog niet gepasseerd, inderdaad, die borden staan er. Nu, dat zal uiteraard zijn om vlug te werken, maar ik ben dus zeker dat als men nu gepakt wordt, bij wijze van spreken, hè, dat dus niet geldig is. Hè. Zeker niet. Hè. Want het advies van de gemeente moet er zijn, hè, want anders is het niet rechtsgeldig. Hè. Dat is een van de vormvereisten. Dus ik ben nu zeker dat als je nu bij wijze van spreken zou de proef op de som nemen, je wordt gepakt, denk ik, of bijna zeker, dat het nog niet geldt.
De Gijsels voelt u zich geroepen om die...
Dat is een andere zaak. Maar ja, dan moeten we even met de politie afspreken. Ja. Ik denk niet dat er al flitsacties op dat stuk geweest zijn de laatste tijd. Maar inderdaad, het is zo. Ik denk dat ik de schepen daar wel even moet ook nog... Ja, niet terechtwijzen, maar een detail doorgeven. Het is een ontwerp van ministerieel besluit die voor ligt. Ja. En dat kan pas een ministerieel besluit worden op het moment dat er een gunstig advies van de gemeente is. Dus de gemeente kon een signaal gegeven hebben naar de hogere overheid van kijk, wij zijn daar niet mee gediend dat jullie al die borden komen zetten voordat wij ons advies, onze inspraak gehad hebben. En wij geven hier vandaag een negatief advies, zodanig dat de overheid zijn werk opnieuw mocht doen. Die mensen mogen ook een keer erop gewezen worden dat ze zich aan bepaalde regels te houden hebben.
Mm-hmm. Mevrouw Van Hoeken, jullie waren wel akkoord met die zeg maar, anomalie in de procedure, maar uw redenering was, ja, kan niet vlug genoeg gaan. Laat die borden maar staan en akkoord met de snelheid tot 90.
Wij zijn zeker akkoord met een slakkengang van 90 per uur. Dat is een zeer rappe slak, moet ik zeggen. Die slak, ja, voor ons mogen die borden daar zeker blijven staan. De mensen kunnen het maar weten dat ze 90 per uur moeten rijden. Het was mij trouwens ook opgevallen. Ik had die borden die staan en dat punt net gelezen. Dus ik dacht dat ik verkeerd gelezen had, hoe dat kon. Maar voor ons mogen ze er zeker blijven staan en wij gaan ermee akkoord. De rest van West-Vlaanderen zit ook al in die 90 per uur zone. Ik weet ook dat we naar een autostrade gaan, maar zolang dat die er niet ligt en er geen infrastructurele maatregelen zijn die het snelle rijden toelaten, gaan wij voor het 90 km per uur en volgens ons is die baan daar geschikt voor het 90 per uur en niet voor sneller.
Mm-hmm. Goed, nog laatste.
Ik wil nog een keer zeggen, het is een specifieke situatie daar. Hè. Moet wel duidelijk zijn waarover het gaat. Hè. Het gaat dus over een stukje, dat is een klein stukje, hè, van de Koning Albertlaan, dat wil zeggen het oud gedeelte van de knokkenbaan van vroeger. Dus van de Lamborghini naar, hè, van daar, van dat kruispunt tot aan de vaart in feite, want daar begint West-Vlaanderen. Dus het gaat eigenlijk over niet zoveel, maar men is dan wel akkoord. Patrick heeft een andere hoek gezet, er zijn een aantal hele zware ongevallen gebeurd. Hè. Landbouwvoert enzovoort, ik vind dat het daar wel gepast is dat men, ik ga niet zeggen een slakkengang. Maar 90, ja, is dan een slakkengang, dat is een andere zaak. Dat is persoonlijk, dat is subjectief. Maar het is een specifieke. En ten andere, wij gaan natuurlijk, wat is ook vraag van ons dat gebeurd is. Hè. Wij hebben zelf de vraag gericht. Hè. En gezegd van, ja, de 3 ongevallen of zoiets op een week was het, geloof ik. We zijn van, het is natuurlijk ook zo, en dat blijft ook, men kan aan 120 per uur ook zeer veilig rijden. Hè. Ik weet dat ook. Het is veilig rijden is niet specifiek gelieerd aan snelheid. Hè. Als men verstrooid is en men rijdt 50 per uur, ja, dan gaat men ook ongevallen hebben. Dat weet ik ook wel, hoor. Maar goed, ik vind dat er toch een signaal is dat wij, ja, goed, ja, dat we toch proberen.
Uw laatste opmerking die er toch eigenlijk een beetje buiten staat, maar ook wel met verkeer te maken heeft. Ik las deze week, denk ik, in de krant een interview met onze schepen van openbare werken, Noël Welle, en die lijkt nu fervent voorstander te zijn van de zone 30 in Nadegem. Ik las daarin, kan niet vlug genoeg gaan, de werken in de zone 30 in Nadegem. Nu, het is ooit anders geweest.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet gelezen heb. Ik ben niet. Ik weet niet als iemand dat. Ik heb dat persoonlijk niet gelezen.
Het valt
dus,
ik
heb het niet gezien.
Of in Vrijmaldegem, denk ik.
Dat is dan voor zijn eigen rekening, denk ik, op dit moment dan toch.
Goed, we gaan even pauzeren en dan gaan we over iets anders praten, over een nieuwe huisvuilzak die erbij komt en dat zal een bruine worden. We gaan even hebben, luisteraars, in onze bespreking van de gemeenteraad hier in Satelliet over de huisvuilzakken en er komt een nieuw broertje bij, de bruine zak. En ik vond het woensdagavond eigenlijk een beetje een rare discussie. Men wil eigenlijk gaan naar minder huishoudelijk afval. Men moet ook gaan naar minder huishoudelijk afval. Tegen 2006 moet dat 150 kilogram huisvuil per inwoner worden. Anders heeft men een aantal bijkomende verplichtingen die worden opgelegd. En men gaat dat nu doen door bedrijfsafval te scheiden van huishoudelijk afval. En daarvoor wordt dus die bruine huisvuilzak ingevoerd. Maar ik zei het al, ik vind het een beetje een rare discussie, mevrouw Van Hoeken. Want men gaat niet het aantal, de hoeveelheid huisvuil verminderen. Men gaat het gewoon in een andere zak stoppen en men gaat het ook richting verbrandingsoven voeren.
Ja, dat is juist. En dan is ook onze vraag, wat is hier het geval, hoe wordt er hier aan preventie gewerkt? Er wordt hier dus niet aan preventie gewerkt, er wordt hier niet gewerkt aan het verminderen van het afval. Dat wij naar die verbrandingsoven sturen, dus er blijft nog altijd evenveel verbrand worden. En het wordt nu ook eigenlijk een beetje makkelijker om nog meer te sturen, want als je dan gebruik kunt maken van die bruine zak als zelfstandige, dan kan je er eigenlijk ook je eigen huishoudelijk afval gaan ingooien. En die gaat dan ook naar die verbrandingsoven. Dan is ons huishoudelijk afval zogezegd minder, maar eigenlijk blijft het nog evenveel of meer, want je mag er toch zoveel mogelijk ingooien, want je kan het dan nog een keer aftrekken van je belasting, die huisvuilzakken. Hiermee wil ik die mensen absoluut niet viseren, maar het is de gemeente die hen een mogelijkheid geeft om nog meer afval te produceren en daarmee nog een keer je belasting naar beneden te halen. En dat is geen preventie, dat is het produceren van afval aanmoedigen.
Mm-hmm. Nu is inderdaad schepen toch een beetje een trucje of toch een constructie om die ja, hoeveelheid huishoudelijk afval kunstmatig terug te brengen naar 150 kilogram per inwoner per jaar?
Kunstmatig is het zeker niet, want het wordt ons toegestaan door het uitvoeringsplan. Dus waar men duidelijk gezegd heeft, kijk, dan zal wel de vraag stellen, die 150 kilo, is ook een kunstmatig cijfer, hè? Waar gaat men dat gaan halen? Hè? Dat vraag, ik heb mij altijd afgevraagd waar men dat gaat halen. Hè? Maar goed, tegen 2006 moeten we aan 150 zitten. Dat is ook een kunstmatig cijfer, hè? Waar haalt men dat, dat weet ik dus niet. Nu goed, wij zitten op 172,5. Ze zijn wel serieus naar beneden gegaan, ik durf bijna zeggen, dat vindt het omliggende veruit de minste. Hè? Dat is ook al bewezen door de cijfers van de andere gemeenten en steden. Wat zegt men? Indien, dus zoals het nu gaat, zit het huishoudelijk afval samen met bedrijfsafval. Het huishoudelijk afval op in de groene zakken dus, hè, dat is dus een, daar moeten we naar 150 kilogram gaan. En men krijgt de kans om het bedrijfsafval eigenlijk uit die zakken te halen, want het is geen huishoudelijk afval. Daar had het hem eigenlijk over. Ik stel gewoon de vraag, is bedrijfsafval huishoudelijk afval? Want die 150 kilogram is huishoudelijk afval. Ja, dan moeten we heel duidelijk splitsen. En nu krijgen we de kans, en dat is geen uitvinding van ons, hè, dat staat dus in het uitvoeringsplan, en krijgen we de kans om dit te doen, en dat is dus de oplossing. Dat is eigenlijk heel kort. Dus is dat een kunstgreep? Nee, het is geen kunstgreep. Tenzij dat gezegd, hetgeen dat in het uitvoeringsplan staat, dat op hoger niveau is opgemaakt, hetgeen dat daarin staat, dat dus een kunstgreep is. Dat is iets anders. Maar wij volgen gewoon hetgeen dat wij kunnen doen, en eigenlijk is het heel simpel, hè. Bedrijfsafval is geen huishoudelijk afval. Hè?
Nu, wat is bedrijfsafval bijvoorbeeld?
Oh, bedrijfsafval is niet alleen van bedrijven. Hè. Het gaat ook bijvoorbeeld van scholen en zo. Om maar een voorbeeld. Ja, wat is bedrijfsafval? Ja, ik kan hier niet zeggen plastic, van daar zitten we met de tweede oplossing. Dat is dus de tweede dat er hierin staat. Landbouwplastiek, daar hebben we nog een andere oplossing voor. Maar wat is bedrijfsafval? Ja, wat wordt er in het bedrijf allemaal? Het karton niet, want de karton kun je gewoon... Het is eigenlijk ook een vorm van sorteren, hè. Dus,
Jacques, ik dacht dat de meeste...
Maar in de microfoon, ja.
Ik dacht dat de meeste bedrijven dus geen anti-groene zaad niet mogen gebruiken, dat ze containers moeten... bedrijfsafval, en echt bedrijfsafval.
Ik denk, maar daar ging ik nog op terugkomen, ik denk eerlijk gezegd ook dat het dat maar een klein muisje van... Er zijn inderdaad heel veel bedrijven die zelf met containers staan, die dan afgehaald worden. Dus ik denk dat we over iets bezig zijn... Rosie, het zal waarschijnlijk hier over geen 10 kilo gaan, bedoel per inwoner. Ik denk dat dat heel weinig zal zijn. Maar goed, het is een oplossing die ons geboden wordt. En ja, men moet dat dan maar aangrijpen. En bedrijven kunnen er ook op inspelen. Het is natuurlijk ook zo. We hebben het niet specifiek gedaan voor het bedrijf. Maar goed, zij kunnen dus ook nog af. Het zijn kosten voor hen natuurlijk. Hè. Maar dat zal ook allemaal heel beperkt zijn, hoor.
Maar je moet wel op hetzelfde moment ook aan preventie doen voor die bedrijven. Zeggen van, kijk, krijg je een extra oplossing. Je kunt er nog een belasting mee aftrekken, maar zo gaan we niet verder. Het moet minder en het zal minder. En we geven nu vele tips om het met minder te doen. Dat moet eraan geleerd zijn. Liefst geen bruine zakken, maar je moet er nog een keer een campagne bij voeren van alles naar beneden. Veel minder afval, ook al is het voor bedrijven.
Ja, de Gijsselen.
Eerlijk gezegd, ik denk dat we hier in de discussie zitten van de olifant die de muis baart. Ik heb zo een keer rondgeluisterd bij een aantal mij bekende bedrijven. En daar schijnt dus iedereen bijna over een containersysteem te beschikken. Ik heb tot nog toe geen zelfstandige kunnen vinden die geen containersysteem had. De hoeveelheid zakken die de gemeente daarvoor voorziet, denk ik dat daar ook rekening mee gehouden is. Want u weet, op de gemeenteraad heeft de VLD dat punt uiteraard niet goedgekeurd in de eerste plaats, omdat wij sowieso al niet akkoord zijn met het feit dat de huisvuilzakken moeten betaald worden als er ook al een algemene gemeentelijke belasting is. En ten tweede, en daar was ik ten zeerste van gechoqueerd, dat het terug na de historie van de 90 km per uur op de expressweg, dat het terug een verhaal van vijgen na Pasen was. Dus in het boek van het Schepencollege was duidelijk al op, ik ga nu niet zeggen 20 of 25 februari, maar in elk geval eind februari beslist om tot de aankoop van die zakken over te gaan. En wij moeten dan daarna nog zeggen van kijk, wij gaan dat invoeren. Dat vind ik ten zeerste bij het haar getrokken. En op dat vlak heb ik ook ten zeerste mijn bedenkingen over de dossierkennis van een aantal mensen binnen het Schepencollege die daar woensdagavond op de gemeenteraad bij hoog en bij laag beweerden dat die aankoop nog niet gebeurd was, dat het nog maar de vraag voor een prijsofferte en zo was, daar waar toch duidelijk in het boek van het Schepencollege staat dat het de toewijzing was voor de aankoop van 5000 bruine plastic zakken of afvalzakken. Ik vind dat dat niet kan, dat de schepens maar zo hun dossiers kennen. Trouwens, dat is een gevolg van de manier waarop dat de meeste schepens dus het Schepencollege bijwonen. Als men dat boek van het Schepencollege inkijkt, ziet men dat dat daar een gaan en komen is van schepens en dat men werkelijk soms bij sommige punten zich moet afvragen hoeveel schepens er werkelijk in het Schepencollege waren als die beslissing genomen is. En daar hadden wij vooral het meest probleem mee met dat punt en zullen we in de toekomst er ook zeker nog op terugkomen.
Ja, ik wens toch een keer te zeggen dat ik niet akkoord ben met dat laatste wat Patrick hier zegt. Hè. Dus dat moet hij dan maar een keer bewijzen. Hè. Want,
Ik heb de bewijzen. Ja. Ik ben zondagsmorgens naar het boek van het Schepencollege een fotocopie wist nemen waarin duidelijk staat dat het ging over de toewijzing van 5000 huisvuilzakken van de bruine kleur. Dus ik veronderstel, toewijzing, dat is zeggen, kijk, ze zijn gekocht. Hè.
Ik heb het niet over dat, Patrick. Ik heb het over de laatste opmerking die je gemaakt hebt. Ik ben dus niet akkoord dat je zegt dat het gewoon een gaan en lopen en weggaan is in het college. Dat is het niet juist, hè. Mogen we dat echt niet zeggen, hè? Want dat is echt niet juist, hè?
Dus,
dan moet je maar een keer maar bewijzen op een dag komen, hè?
Wel,
op een dag komen, hè? Dus ja, dan moet je dat maar.
Meneer De Schepen.
Ik kan zeggen dat dat niet juist is.
Meneer De Schepen, als ik eventjes tijd heb, zal ik daar een keer een overzichtje van maken. Ja. En ik denk dat je zelf zult schrikken.
Goed, ander punt. We gaan dat lijstje dan misschien ook wel eens krijgen als pers. En dan kunnen we daar nog eens op terugkomen. We gaan over iets anders praten. Het gemeentelijk engagement in het Roma-project. Waarvoor staat het wel? De gemeentebesturen van Oudenburg, Aardenburg en Maldegem die overwegen een gemeenschappelijk project uitgaande van de aanwezigheid van de Romeinen in die genoemde gemeenten om dat project op te starten. Voor Maldegem zou het neerkomen op een reconstructie van een Romeins kamp in Vaken. En dat spook is eigenlijk al eens vroeger opgedoken. Ik herinner me nog in het verleden discussies met gewezen raadslid René van Parijs, die daar een grote voorstander van was, vele jaren terug. En kijk, de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Men denkt terug aan die reconstructie van het Romeinse kamp in Vaken. En dat zou dan een meerwaarde zijn voor het toerisme in Maldegem. Zou gecombineerd kunnen worden met wandelfiets en autoroutes, groepsreizen, logement enzovoort. Allemaal heel mooi lijkt het wel. Misschien minder mooi als ik het dan over het prijskaartje heb. Dat zou toch in totaal een 500.000 euro, zo'n 20 miljoen frank kosten. Waarvan Maldegem er een 25.000 euro's zou moeten in spenderen. Ik ga even naar meneer Gijsels. Mijn rekensom was juist, denk ik, Patrick. En je was er niet zo gelukkig mee.
Uw rekensom was juist. Maar ik weet niet als het met voorbedachte raad is om mij uit mijn kop te lokken, zal ik maar zeggen. Ik moet hier ten opzichte van uw rekensom dezelfde opmerking maken die ik woensdag gemaakt heb op de gemeenteraad, waar het duidelijk is als men de nota over dat project leest, dat het niet het einde van de kosten zijn, die 20 miljoen. Die 20 miljoen zijn de startkosten. Daar komen nog bij dat er van uitgegaan wordt dat de gemeente permanent een groenarbeider ter beschikking stelt, permanent een bediende om het bezoekerscentrum te bemannen en dan ook nog eens facultatief op momenten dat er noodzaak toe is een begeleider voor groepsbezoeken. Dus dat wil toch zeggen dat men daar 2,25 gemeentepersoneelsleden zal moeten ter beschikking stellen. Dat ruw gerekend met sociale zekerheden en zekerheid en zo bij, dat toch ongeveer iets is, een bedrag van 2,5 miljoen per jaar of wat, dat aan de gemeente sowieso al aan personeel gaat kosten. Daarbij komt ook nog dat de nota, en daar had ik terug ergens een een pijnlijke ervaring met het schepencollege die dat schijnbaar niet gelezen had. Maar het staat in de nota ook nog heel duidelijk dat daarbij die kosten van die 20 miljoen nog de aankoop van de gronden komt, nog de aankoop van de gebouwen. Op die manier ziet men al vlug dat dat project misschien toch wel tot een kostprijs van 50 miljoen frank zou, of in euro, ja, laat ons zeggen 1.250.000 euro zou kunnen oplopen. Het ergste vind ik dan nog aan die zaak is dat die mensen die met dat project bezig zijn, dat die dus een SWOT-analyse gemaakt hebben, een analyse wat de voor- en de nadelen ervoor kunnen zijn van zo'n project, en dat ze zelf als zwakke schakels van hun project aanhalen dat er in feite op de site niks te zien is, dat er een beperkte vraag is naar archeologische sites om te bezoeken, en ook en vooral dat een aantal bewoonde gebouwen nu op de plaats van de site staan, die dus waarschijnlijk ook nog zouden moeten onteigend worden. Ook nog een meerkost die niet voorzien is. Ik meen zelfs met de herinnering dat een stukje van die site ook onder de expressweg zit. En dat zie ik zeker toch nog niet gebeuren, dat men die expressweg gaat verleggen daarvoor.
Ja, schepen, we zien inderdaad denk ik het begin van het prijskaartje, maar niet het einde. Dat is een beetje de redenering van de Gijsels.
Ja, ik kan u zeggen dat dat inderdaad ook niet in te schatten is op dit moment. Men maakt daar een raming. Ja, waarschijnlijk ook natte vingerwerken. Maar men moet beginnen bij het begin. Het is een gelegenheid of een mogelijkheid die wij aangeboden krijgen door Interreg 3. Ja, dus Interreg 3, grensoverschrijdend project, dat is nu lopende, Interreg 3. Dat betekent dus dat men daar met cofinanciering zit. Ja. Dus het moet altijd grensoverschrijdend zijn. Daaronder zit Aardenburg erbij. Het is dus een project Oudenburg-Aardenburg-Maldegem, daarvan de naam Roma, uiteraard. Het is dus grensoverschrijdend. Dat is de eerste vereiste die moet zijn om te kunnen eventueel, ik zeg wel eventueel, want dat is nog geen zekerheid. Het is hier gewoon een engagementsbeslissing. Het moet dus naar de regio Scheldemond. Vandaar moet het naar de stuurgroep, moet het van de stuurgroep, moet het naar hoger niveau, en gaat dat ooit aanvaard worden, dat weet ik niet. Het prijskaartje is 25.000 euro, dat staat er dus duidelijk op, wat ons betreft, ons eerste deel. En Patrick heeft gelijk, ik heb inderdaad wel gelezen dat er een groen arbeider zal moeten zijn.
Het waren andere schepenen die het niet gelezen en die het afgeschreven hebben.
Maar dat staat er dus inderdaad ook bij, maar men ziet eigenlijk ook nog een onthaalcentrum in Maldegem Centrum. En dat staat er dus ook in. Een interactieve tentoonstelling. Dus eigenlijk moet men het ook een beetje op de toeristische visie inkaderen. En ik denk in die toeristische visie dat het misschien niet slecht zou zijn. Maar ik ga je niet zeggen dat dat er gaat doorkomen. Dat gaat niet door ons beslist worden. Hè.
Ja, mevrouw Van Hoeken. Ja, eerst Wilfried. Ja,
dat toch, ik vind dat een goed project. En ik vind dat wij die mensen die daar zeer veel inspanning moeten doen om dat van de grond te krijgen, dat we die moeten steunen. Wij hebben op toeristisch vlak in Maldegem niet zo bijzonder veel te bieden. Dus waarom ik vind het een beetje jammer dat er zo op de gemeenteraad zo smalend en zo lachend over dat project onthaald geweest is. Door de gemeenteraadsleden vind ik zelf. Ik zat er een beetje mee verveeld. En ik vind de mensen die dat project doen, dat wij zeker een kans moeten geven in Maldegem.
Ja, Rosie.
Ja, ik ga nu een keer spreken als historica. Dus ik heb een opleiding in de geschiedenis gehad. En bij een eerste lezing van dat project vond ik dat op niet veel trok. Ook de motivatie om het te doen vond ik flauw. Er zijn Interreg helden voorhanden, dus we gaan het doen. Anderzijds, als ik er wat langer over nagedacht heb, is het een project met veel kansen als we het breder trekken dan dat het nu is. Als we het louter van dat militaristische opentrekken naar een verband tussen de Romeinen en de bevolking die hier toenmalig leefde. Dat we een keer ook over onze eigen bevolking, de gegevens die we toen hadden, dat we dat meenemen. Dat we ook het sociale meenemen, hoe was de relatie tussen die Romeinen en de mensen die hier woonden. En hoe zit het met de andere archeologische sites die we hier in Maldegem hebben. Want er zijn veel archeologische sites in Maldegem, buiten dus die Romeinse kampen, die zeer interessant zijn om iets te weten over onze vroegere geschiedenis. En als je het zo opentrekt, dat wordt ook gesuggereerd in dat programma van eventueel een archeologisch onderzoekerscentrum ervan te maken. Dat is misschien een beetje te veel van het groeien. Maar laten we ons opentrekken naar onze archeologische geschiedenis, buiten louter dat Romeinse, omdat we anders ook, als we enkel bij het Romeinse blijven zitten, gaan we verbleken tegenover Oudenburg en tegenover Aardenburg. En gaan we drie keer hetzelfde zien op dat parcours, en als we er maar iets anders uitspringen, gaan we het veel interessanter maken voor de mensen. En ook niet alleen van dat vechten en dat doen, ik denk dat er heel veel mensen zijn die ook wel in meer geïnteresseerd zijn dan het militaristische dat daaraan samenhangt.
Ja.
Ja, Rosie zegt daar iets waar het bij ons vooral ook over gaat. Het gevoel dat hier een aantal mensen aan het werk zijn die zeggen, kijk, de vetpot van de Europese gemeenschap is daar en we moeten daar trachten aan te romen, aan die vetpot. En men heeft daar iets gezocht. En ik denk voor de gemeente Oudenburg en voor de gemeente Aardenburg dat dat project een heel goede zaak is, omdat men daar vertrekt van twee bestaande toestanden, dat men met dat Europees geld die twee bestaande toestanden attractiever, groter, weet ik wat, zal kunnen maken, moderner, ik weet het niet, maar dat men, ja, Ernst Maldenhem daar nog bij gesleurd heeft, omdat nog een beetje meer interregionaal, nog verschillende provincies daarbij te betrekken, en dat wij hiervan niet zullen moeten starten, en dat wij, ja, hopeloos achter zullen blijven lopen, dat de beschikbare gelden zeker niet groot genoeg zullen zijn voor hetgeen ze hier willen doen. En dat die andere mensen met een analoog beschikbaar bedrag een bestaande toestand kunnen uitbreiden en daardoor wel iets interessants zullen kunnen creëren.
Maar met de nodige creativiteit kan er iets goed van gemaakt worden, iets dat eigenlijk wel een topper zou kunnen zijn voor Maldenhem. Als we daar goed over nadenken hoe dat we het aanpakken, en als we dan toch die helden kunnen krijgen, dat we het anders doen dan de rest, en dan kunnen we er iets speciaals aan maken.
Ja, mag toch niet altijd blijven zeggen, die helden kunnen krijgen. Hè, dat geld van die Interreg, dat gaat eenmaal gegeven worden in de opstart, en daarna komt er niets meer. Daarna zal het altijd van de gemeente moeten komen. En daar hebben wij fundamentele vragen bij. Als onze gemeente, die voor de moment toch zeer dicht aan tegen het miljard Belgische frank schulden zit, zich nog kan permitteren om daar jaarlijks ergens nog 10 miljoen frank of zoiets in zoiets te investeren.
Mm. Die slotvraag waarmee we ook het programma gaan beëindigen, Schepen. Nu, we hebben in het verleden al vaker meegemaakt dat Maldenhem zich engageert voor iets, vrijblijvend zo gezegd, maar dat we dan wel zien, vooraleer men tot dat engagement komt, dat men toch eigenlijk al vrij zeker is van zijn stuk. Vandaar mijn vraag, komt het er?
Ben je al een aantal vragen gesteld, wat het eigenlijk heel moeilijk is om te antwoorden. Maar komt het er, ja. Dat is eigenlijk, ik hoop dat het er komt. En ik verwijs ook, Rosie, wat heb ik nu nog toe te voegen aan iemand die geschiedenis gestudeerd heeft, die op een zeer vlotte en goede manier zegt van, kijk, je moet niet alleen dat bekijken, maar ook iets anders. Ik hoop dat het er komt. Het zal zeker en vast, het is ook de bedoeling om toch mensen naar Maldenhem te trekken, toeristische sector enzovoort, historisch, dat moet allemaal kunnen. En het is eigenlijk, als Patrick zegt van, ja, Oudenburg en Aardenburg hebben reeds iets, en het is eigenlijk logisch dat ja, ze konden dat alleen ook in een Interreg project doen, hè. Dat was geen enkel probleem, hè. Maar ze hebben dus uitdrukkelijk, omdat er uiteraard een site is, hebben ze uitdrukkelijk Maldenhem erbij gewild, en dan, ja, verweven met nog andere zaken. Inderdaad, het militaristisch alleen, dat natuurlijk niet. Alleen hoop ik toch dat niet alleen dat gaat zijn. Maar ik stel vast dat er toch nog een zeer grote bereidheid is en ook, ja, fundamentele positieve zaken en mogelijkheden die er zijn. Wilfried, doe mij ook plezier, een ander, hij woont daar niet ver van, dat weet ik wel. En ik hoop dat dat eigenlijk wel zijn plaats zal hebben. Ik denk dat dat toch een verrijking moet zijn voor onze gemeente, zonder meer zelfs.
Oké, we gaan het daarbij laten. Mevrouw, mijn heren, bedankt voor jullie komst op jullie vrije zondag voormiddag. Bedankt aan de luisteraars voor het luisteren en ik ben er graag terug volgende week zondag. Bedankt ook aan John voor de techniek.